Goedenavond, broeders en zusters en heren, op deze mooie aprilavond. We hebben voor ons brood en beker. En hoewel wij doorgaans elke avond met de Romeinenbrief bezig zijn, dacht ik, misschien is het vanavond voor de afwisseling ook eens mooi om ons voor de avondmaal, voor de beker en het brood, om ons eens even te richten op dat avondmaal waar we het vanavond over hebben. En dan wil ik wel even een tekst meenemen van de vorige keer uit de Romeinenbrief. Want dat is Romeinen 6. Romeinen 6, toch? Vers 17. Dan neem ik daar even de draad op, want daar zijn we vorige keer ook geweest. En er wordt een woordje genoemd dat ik mee wil nemen naar deze avond. En dat is het woordje voorbeeld. Kijk, naar Romeinen 6. Wij waren de laatste keer in Romeinen 7, maar we hebben Romeinen 6 daarvoor behandeld. En in hoofdstuk 17 lezen we een hele mooie tekst waarin staat: maar Gode zij dank, zegt Paulus, dat gij wel dienstknechten van de zonde waart, maar dat gij nu van harte, dus met heel je leven, hè, volledig toegewijd, dus van harte gehoorzaam geworden zijt, en staat er, aan het voorbeeld der leer, tot het welk gij overgegeven zijt. Dus we hebben ons van harte overgegeven aan het voorbeeld der leer. En welke leer zou dat zijn? Nou, dat is de leer van de Heer Jezus Christus. Die vinden we in de evangeliën terug. En dan zeggen de mensen, als ze luisteren naar de Heer Jezus, deze leer, deze woorden zijn anders als we gewend zijn van de fariseeën. Want de Heer Jezus sprak met macht en gezag. En ze waren ontsteld van zijn leer. En ze waren ontsteld omdat ze dingen hoorden die hun van hun stuk brachten. Hun bodem sloeg eigenlijk weg en ze hadden een nieuw fundament. Ze hadden de woorden van de Heer Jezus. Nou, dat is eigenlijk een beetje de insteek en de verbinding met de Romeinenbrief, zodat we toch een lijntje hebben. En dan zou ik graag vanavond alle vier evangeliën willen lezen, als het gaat over, schrik niet Manny, alleen maar het avondmaal. Maar dat zijn niet heel veel teksten, maar het is misschien mooi. Dan zien we, en daar begin ik dan mee, dat als het gaat over voorbeeld, dan krijgen we dat woord aan het einde van de lezingen nog een keertje. Als de Heer Jezus, en ik verklap het alvast, tijdens het avondmaal, de instelling, een voorbeeld geeft. En het voorbeeld komen we vanavond op. Maar we beginnen dan in de eerste evangelie, in Matteüs 26. Waar we in Matteüs, in Marcus en in Lucas eigenlijk dezelfde geschiedenis lezen. En dan komen we in het Johannes evangelie. En dan heb je een totaal, nou ja, totaal moet ik niet zeggen, maar dan heb je een andere aanvulling. En dan gaat het vooral over vanavond het voorbeeld wat de Heer doet, maar ook het profetische element van wat wij hier vanavond doen. Avondmaal is eigenlijk, wat wij altijd hebben gezien en gezegd, een vervanging van de Pascha. Het is het lijden van de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus heeft met brood en beker ook iets anders willen laten zien. En dat is zijn huidige werk en het voorbeeld dat hij daarvan geeft. Begrijpen wat ik bedoel? Dus het is zowel het een als het ander. Maar in Matteüs, Marcus, Lucas lees je een beetje dezelfde dingen. En dan onderscheidt het evangelie van Johannes daarvan. En daar willen we naartoe. Omdat het daar gaat over het toekomstige werk van de Heer Jezus. Nou, daar heb ik ook wat attributen voor bij me. Dat vertel ik ook alvast. Ik heb hier het een en ander aan linnen bij me. Ik heb een snoeischaar bij me. Dat is leuk. Een snoeischaar is iets wat de wijngaardenier gebruikt om de
ranken
te reinigen. En het woord reinigen en snoeien is hetzelfde, dus schrik niet. Het heeft gewoon te maken met het werk van de hoge priester. Wat hij aan ons doet. We gaan naar Matteüs 26. En dan wil ik beginnen in vers 26. Matteüs 26 in vers 26. Er staat bij mij boven de instelling van het heilig avondmaal. En dan begin ik in vers 26 en dan lees ik tot 30. Vers 26 tot en met 30. Matteüs 26. Vers 26. Ja, dat klinkt verwarrend, maar het is 26 vers 26. Ja, dat is om te beginnen en om u wat voor te helpen, is het gekozen voor deze formule. Dus ik lees. Als zij aten, dat was dus in de opperzaal. Dat ken je nog wel, hè? Dat de discipelen het moesten klaarmaken. Maar goed, dat komt nog wel voorbij. En dan lezen we dus. Als zij aten, nam Jezus het brood. En gezegend hebbende, brak hij het en gaf het de discipelen en zei, neemt, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende, gaf hij hun die, zeggende, drinkt allen eruit, want, zegt hij, dit is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. En dan zegt hij in vers 29, en ik zeg u dat ik van nu aan niet meer drinken zal van de wijnstok tot die dag, wanneer ik met u diezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. En dan staat er, als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. En de lofzang, dat is psalm 113 tot 118. Dat zijn een aantal psalmen die men op deze dag las. We kunnen er even heen gaan, want het is heel bijzonder. Daar zit ook een profetische lading in, zoals in alle psalmen trouwens. Maar die vinden we in deze psalmen ook. Psalm 113. Ik wil er alleen even naar verwijzen, zodat we weten waarom dat gebeurde. Het is de laatste. Niet de laatste. Het is een tekst die gaat. En ik wil met u lezen midden in deze psalmen. Dat is psalm 116. Hele bekende woorden. Want hier wordt door de psalmist het volgende gezegd. In psalm 116, vanaf vers 1 tot en met 9, dan staat er, ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem en mijn smekingen. Want hij neigt zijn oor tot mij, die zal ik hem in mijn dagen aanroepen. En dan staat er iets wonderlijks. Vers 3, de banden des doods hadden mij omvangen, en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droevenis. Maar ik riep de naam des Heeren aan, zeggende, och Heer, bevrijd mijn ziel. Dus mijn leven, hè? De Heer is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. De Heer bewaart het eenvoudige, ik was uitgeteerd, doch hij heeft mij verlost. Mijn ziel, keer weer tot uw rust, want de Heer heeft u wel gedaan. Want gij, Heer, hebt mijn ziel, mijn leven, gered van de dood, van mijn tranen, van mijn ogen, van tranen, van mijn voet, van aanstoot. En dan staat er iets heel moois. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren in de lage landen der levenden. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. Mooi, hè? En dan het laatste van deze psalmenreeks is 118. Vanaf vers 18 tot en met 22. En ik hoop dat u het profetische element van deze teksten begrijpt. Want de Heer, die zong het dus met zijn discipelen op het Pascha, de dag of de dagen voordat hij zou sterven. Hè? En de Heer Jezus heeft de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En dat weten we dat het allemaal op de heiland van toepassing is. En nu lezen we Psalm 118, vers 18 tot en met 22. De Heer heeft mij wel hard gekastijd, maar hij heeft mij niet ter dood overgegeven. Met andere woorden, het was niet definitief. Doe mij de poorten der gerechtigheid open, ik zal er door ingaan, ik zal de Heer loven. Als je deze tekst leest, doe mij de poort der gerechtigheid open, ik zal er door ingaan, denk dan eens aan de goede herder. Die uw ingang en uw uitgang bewaart. En de poortwachter doet open. En de schapen volgen mijn stem. Kun je dat mij een beetje volgen?
Ja.
Het gaat allemaal over de dood en de opstanding van de Heer Jezus. Over de profetische lading van deze diepe lijdenspsalm. Maar door het lijden heen is daar op grond van geloof opstanding. En dan lees ik verder. Vanaf vers 20. Dit is de poort des Heren. door de welke de rechtvaardigen zullen ingaan. De rechtvaardigen, de gelovigen. Degene die hem volgen. Voorbeeld. Dan staat er, ik zal u loven omdat gij mij verhoord hebt en mij tot heil zijt geweest. En dan denk je, over wie heeft hij het nou toch steeds? En dan zegt vers 22, de ontknoping. De steen die de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden. En dan weten we over wie het gaat, toch?
Christus.
En dan lezen we vers 26 nog eventjes. Gezegend zij hij die daar komt in de naam des Heren. Wij zegenen u uit het huis des Heren. Prachtig, hè?
Ja.
Dus we zien in de psalmen die ze zongen op deze Pascha, zal ik zo zeggen, zien we dat men erbij bepaald werd over het lijden van de psalmist, laten we het maar zo zeggen, en over het hoopvolle opstanding uit de dood. En dan gaat het over degene waarvan gezegd wordt, de steen die de bouwlieden verworpen hadden, die is juist geworden tot het hoofd des hoeks. En dat is precies wat van toepassing was op de Heer Jezus. Het volk heeft hem, als we het Pascha volgen, even laten verworpen. Ze hebben gezegd, nou als we hem de eer geven, dan verliezen we onze eer. Dus hij kan beter sterven in plaats van het hele volk, zei Caiaphas. Dus zijn dood werd het leven voor het volk, maar dan voor ons. En degene die de Heer Jezus volgen in zijn dood, en dat is precies wat de psalmen, waar de Romeinenbrief het over had gehad, kunt u nog herinneren? Wij zijn samengegroeid, één plant geworden met zijn opstanding. En hier lezen we die prachtige woorden. Doe mij de poorten der gerechtigheid open, ziet u voor u. Je bent als mens dood. Wilt u voor mij het leven openbaren? Wilt u de poorten der gerechtigheid open doen? Ik zal erdoor ingaan en ik zal de Heer loven. Dat deed eerst de Heer Jezus. Maar door geloof zijn wij eraan deel geworden. En dat is het evangelie. Het is een kracht Gods tot zaligheid. Maar wij leggen ons leven af en wij ontvangen het leven van Christus. En wij hebben het leven en de overvloed. Maar alleen doordat we hem volgen. Hij ging de weg voor. We kunnen in de geschiedenis of in de gelijkenis van de goede herder het heel mooi zien. Dat hij de deur is. Maar dat de deurwaarder de deur opent. En dat zegt hij ook in diezelfde gelijkenis. De schapen volgen zijn stem, want ze herkennen zijn stem. Wij kennen de stem van de Heer. Wij volgen hem en we hebben ons aan hem toevertrouwd, zei Psalm 6, vers 17, van harte, toch? En we hebben een voorbeeld van de leer van het onderwijs van de Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus zegt bijvoorbeeld tegen Nicodemus, nou Nicodemus, je moet eigenlijk wederom geboren worden. Je moet leven, maar eerst sterven. En dan ontvang je het leven, toch? En daar gaat eigenlijk straks het evangelie van Johannes voortdurend over. Maar eerst de Matthäus en even teruggrijpende naar de psalmen die ze toen zongen. Die spraken van de dood en opstanding van de Heer Jezus. Hier in de psalmen die we zojuist hebben gelezen. Maar dan vind ik het zo mooi wat hier staat. De steen die de bouwlieden verworpen hadden, die is juist geworden tot een hoofdstuk. Tot onze basis. Wij bouwen op die steen. Er is geen andere. Het is alleen Christus. En dat wordt in de psalmen al in verborgen termen, maar in het licht van het Nieuwe Testament openbaar gemaakt. Dat was Matthäus 26. Dan wil ik graag naar Marcus 14 toe. En Marcus en Matthäus lijken heel erg op elkaar. Marcus heeft minder hoofdstukken. Er wordt wel eens gezegd, het is een verkapte of een beknopte Matthäusbrief. Evangelie, het lijkt er erg op. Maar dan zeg ik het misschien een beetje zwart-wit. Maar in Marcus 14, vers 22 tot 26 wil ik dan lezen. Daar staat weer boven de instelling van het heilige avondmaal. En als zij aten, nam Jezus brood. En als hij gezegend had, brak hij het en gaf het hun en zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hij hem die en zij dronken allen uit dezelfde. En hij zeide tot hen, dit is mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament, het welk voor velen vergoten wordt. Voorwaar, ik zeg u, dat ik niet meer drinken zal van de vrucht van de wijnstok, tot in die dag wanneer ik dezelfde nieuw zal drinken in de koninkrijk mijns Gods. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Eigenlijk hetzelfde, hè? Maar het is wel mooi dat je zo eens een evangelie belangs gaat om dezelfde situatie te lezen. En dan gaan we naar Lucas. Daar komt het een en ander meer voorbij. Dus ook wat meer tekst. Lucas 22 wil ik naartoe. En het speelt zich allemaal de laatste dagen voor de dood en opstanding van de Heer Jezus, waar we nu lezen. Lucas 22, daar wil ik graag lezen, vers 14 tot 20. Er staat weer boven bij mij het heilige avondmaal. En dan hebben we een mooie toevoeging, die lees ik graag even voor, voordat we naar 14 toe gaan, dat is vers 10. En hij zeide tot hen, dat gaat over de aanwijzing van de plek waar de Heer graag het avondmaal wilde houden, en dan zegt hij. En hij zeide tot hen, zie als gij in de stad zult ontmoeten, zo zal u een mens ontmoeten, dragende een kruik water, volg hem in het huis waar hij ingaat. Die man moesten ze volgen, een kruik water. Nou, en water is in de Bijbel altijd een beeld van leven, hè? Leven. Dus het spreekt al een beetje van leven. Ik zou eigenlijk met mijn fantasie, wil ik het niet zeggen, maar wel met mijn verbeelding. Op weg naar het Johannes-evangelie krijgen we al wat meer leven te zien. Want in Johannes gaat het helemaal over het leven. Maar eerst nog Lucas, vers 14, daar wou ik beginnen. En als de uren gekomen was, zat hij aan en de twaalfen met hem. En hij zeide tot hen, ik heb grotelijks, enorm dus, begeerd dit paascha met u te eten, eer dat ik lijde. Want ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk Gods. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze en deelt hem onder uw lieden. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks, totdat het koninkrijk Gods zal gekomen zijn. En hij nam het brood, en als hij het gedankt had, brak hij het en gaf het hun, zeggende, dit is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks ook de drinkbeker na de avondmaal, dus eerst brood en dan de beker, staat hier. Zeggende, deze drinkbeker is het nieuwe testament, het nieuwe verbond, in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Doch, zie de hand van degene die mij verraadt, is aan mijn tafel, is met mij aan tafel. En de zoon des mensen gaat wel heen gelijk besloten is, daar hebben we net iets van gelezen. Hij ging de dood in, hè? En toen riep hij, toen hij in de banden van de dood was, verlos mij. En toen heeft God hem verlost, nog voordat hij zijn vlees tot verbinding, hè, tot ontbinding kon gaan, staat er in de psalmen. Maar we hebben er net ook gelezen dat hij door de poort het leven inging weer, dat God hem uit de dood of tussen de doden ophaalde. En dan lezen we, en de zoon des mensen gaat wel heen gelijk besloten is. Besloten is in het Oude Testament. Wat God zo had gepland, zeg maar. Doch weet die mens door welke hij verraden wordt. Nou, en dat was degene die aan zijn tafel zat. Judas. En zij begon onderkant te vragen wie van hen het toch zou zijn die het zou doen. Nou, dan wordt dat dan later ook gezegd. En dan wil ik graag naar het laatste gedeelte gaan, dat is dan Johannes Evangelie. En dan komen we wat meer dingen tegen. Maar er zijn ook dingen die nu niet genoemd worden. En dan neem ik eerst een beetje een aanloop, omdat ik de nadruk wil leggen dat het avondmaal niet alleen over de dood spreekt, maar dat het ook vooral gaat over het leven. Want het nieuwe verbond is leven. Het is niet dood, maar leven. Hè? En dat leven spreekt ook vooral. Nou, als we gaan, bijvoorbeeld een paar teksten. Dat is eerst wat ik heb gezegd, Johannes 3. Waar de Heer Jezus zegt in vers 3, ook weer makkelijk onthouden. We hadden net Matthäus 26, vers 26 en nu hebben we Johannes 3, vers 3. Want daar zegt de Heer Jezus, een kernachtige uitspraak. Voorwaar, ik zeg u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Dus wij moeten de Heer Jezus volgen in zijn dood en opstanding om met hem aan de tafel te zitten. Mag ik het zo zeggen? Om in zijn koninkrijk te zijn. En daar nodigt hij ons uit, ook vanavond. Hè? Maar daarvoor moet je de Heer Jezus volgen. En hij geeft ons een voorbeeld. Niet alleen in de leer van hoe we zouden leven, maar ook hoe we ons leven zouden afleggen. Wij moeten hem volledig volgen. En hij ging de dood in en ging door de poort des levens het leven in. Dus lezen we hier dus, en dan zegt hij in vers 5. Voorwaar, ik zeg u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan ik hij, zegt hij het weer, het koninkrijk gods niet ingaan. Hoe moeilijk je het ook kunt voorstellen, maar het koninkrijk gods in ieder geval de gemeenschap met de Heer na de opstanding. Begrijpen we dat? Je moet eerst je leven afleggen en dan krijg je het leven van de Heer Jezus en dan ben je in het koninkrijk gods beland. En daar hebben wij een maaltijd met de Heer. Zie je het? Het is overdrachtelijk, hè? Zoals wij vanavond bij elkaar zitten, zitten we ook bij de tafel van de Heer. Het is de tafel van de Heer. Het is zijn leven wat wij ontvangen hebben. En dan lezen we in het Johannes 4, in vers 14, bijna vers 4, maar dan is het 14. Dan zegt hij, maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, zegt hij tegen de Samaritaanse vrouw, die zal in eeuwigheid niet dorsten, maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden als een fontein van water springende tot het eeuwige leven. Mooi, hè? Leven.
Ja.
Het gaat steeds over leven. Nou, dan sla ik een aantal teksten over en dan ga ik naar hoofdstuk 13. Want ik kan er nog veel meer van zeggen, maar ik pak even de draad op, want we komen in het Johannes-evangelie het woord leven voortdurend tegen. Maar juist het leven dat de Heer Jezus Christus tot stand heeft gebracht. In Johannes 13 wil ik dan heen gaan. Dat is eigenlijk het gedeelte wat overeenkomt met de gedeeltes die we gelezen hebben. Alleen, dan wordt ons iets verteld wat er nog meer gebeurde op die avond. Luister maar mee. Dat is vers 13, of hoofdstuk 13. En dan wil ik graag lezen wat meer. Tot vers 15. En vers 15, verklap ik je alvast, er staat, want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, Galieden ook doet. We begonnen met Romeinen, we zijn van harte het voorbeeld van de leer gevolgd, hè? En nu krijgen we bij die opstanding en bij de openbaring van zijn nieuwe leven, en dat wordt ons uitgebeeld tijdens het avondmaal, waarin de Heer Jezus zich laat zien dat hij onze hoge priester is, daar komen we nog op. Dat gaat allemaal over de dood heen. De Heer Jezus laat hier zien wat er over de dood heen gaat gebeuren. En daar is het woord leven een hele mooie samenvatting van. En dat voorbeeld geeft hij hier. En dan lees ik vanaf vers 1. En voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn uur gekomen was, zijn sterven, en dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen in de wereld waren, lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad, tot het einde. En als het avondmaal gedaan was, dat is het Pascha, de paasmaaltijd, en toen nu de duivel in het hart van Judas, Simons zoon Iscariot, gegeven had dat hij hem zou verraden, Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven had, en dat hij vanuit God uitgegaan was en tot God heen ging, stond hij op van het avondmaal, let op wat er staat, ik moet even goed doorlezen. Hij staat op. Dus eerst zit hij. En dit is overdrachtelijk, hè? Dit is ook typologisch, dit is symboliek. Hij gaat staan. En wanneer stond hij? Nadat hij stierf, stond hij op uit de dood. Dus hij laat zien. En je moet het je voorstellen, je zit eerst aan en dan gaat iemand staan. Dus hij gaat iets doen wat onderscheidend is als wat hij ervoor deed. Eerst zat hij aan, dacht hij aan Pascha, dat gaat over lijden. Hij was het paaslam. En dan als dat klaar is, gaat hij staan. En dan gebruikt hij het volgende. Hij stond op van het avondmaal, legde zijn kleren af. En dat zijn meestal kleren van wol. Want wat doet hij aan? Hij doet. En nemende een linnen doek, omgordde hij zichzelf. En wie hadden er in de Bijbel linnen aan?
Priesters.
Alleen de priesters. Verder droeg niemand linnen. Dus hij stond op. En hij deed linnen aan, hij legde eerst zijn eigen kleren af, en deed toen linnen aan, en dan staat er, stond op van het avondmaal, legde zijn kleren af en nemende een linnen doek, omgordde zichzelf. Daarna goot hij water, leven, in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met een linnen doek. Priesterlijk werk waarbij hij leven gebruikt, zijn leven. Niet zijn dood, maar zijn leven. En dan staat er, en dan komt hij tot Simon Petrus, tot wie ook, en die zei dat tot hem: Heer, gij zult mij de voeten. Zult gij mij de voeten wassen? Met andere woorden, dat moet u niet doen. En dan antwoordde Jezus hem en zeide: Wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. Wat is nou na deze? Dat is natuurlijk nadat ik je dit voorgedaan heb uitgelegd, maar natuurlijk ook na zijn dood en opstanding. Want het gaat over het leven wat hij daarna voor hen zou zijn. Het is een profetisch werk. Dat zie je dus aan wat hij doet. Hij staat op en hij doet linnen aan. Waarom doet hij linnen aan? Omdat hij een andere functie gaat bekleden. Hij was eerst een dienstknecht en hij was degene die onze zonden droeg. Hij was het lam Gods dat de zonde de wereld wegdraagt. Hij was de leidende knecht die gehoorzaam was tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. Maar daarna werd hij toch hoge priester en droeg hij geen wol meer, droeg hij linnen. Dus het gaat niet om dat hij nou zo graag linnen droeg, maar het gaat dat hij daarmee wat wil zeggen aan ons. En hij is onze hoge priester nadat hij de dood ondergaan had. Want voordat hij de dood ondergaan had, tijdens zijn dienaarschap, was er een ander verband en daar was al een hoge priester. Dus hij kon helemaal geen hoge priester zijn. Hij moest eerst een einde maken aan het oude verband. Het voorhang, heb ik hier bij me, moest eerst scheuren. Dat is van de tabernakel. Zie, dat is gescheurd, dat is het vlees, dat is het leven van Christus. Daardoor was het toegang vrij. Daardoor ging de Heer Jezus de hemel in en werd gezalfd tot koning en priester. En doet ons zijn werk in ons. Daar hebben we het al eens vaak over gehad. En hij maakt ons bekwaam, hij wast onze voeten en reinigt onze gewetens. En daarom had hij dat linnen aan en daarom gebruikte hij die linnen doek. Dus. En dan zegt hij: wat ik doe, zegt hij in vers 7, weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan, zegt hij. En dan zegt Petrus: Gij zult mijn voeten niet wassen in de eeuwigheid. Jezus zei: Indien ik u niet was, hebt gij geen deel aan mij. Dat het eten van het brood was deel hebben aan de Heer, toch? Aan zijn lichaam. En wij allemaal eten ook van dat ene lichaam als een uitbeelding van dat we ook aan één deel hebben. We hebben aan één deel. We hebben deelgenoot aan één leven. We hebben aan één deel, aan Christus. En dat zegt hij hier ook. Dan hebt gij geen deel aan mij. Dus je hebt van nodig dat de Heilige Geest zijn werk aan je mag doen. Als je daarvan wegloopt, dan mis je wat. Dus, en dan zegt hij in vers 9, Petrus zei dat tot hem: Heer, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en hoofd. Dus dan is het weer helemaal de andere kant, zou je kunnen zeggen. Ja, dan zegt de Heer Jezus tot hem, die gewassen is, dus die wedergeboren is, hè, die dus met mij is gestorven en nieuw leven heeft ontvangen, die gereinigd is, die heeft niet van nodig dan dat de voeten te wassen, want hij is geheel rein en gij liet een zijt rein. Toch niet allen. Nee, Judas niet. Nee. Maar hij geeft hier dus aan dat als je eenmaal wedergeboren bent, ben je voor God rein. Maar blijkbaar moeten die voeten nog wel gewassen worden. En dat is denk ik, wat we allemaal wel zo begrijpen, is dat we hier nog op deze wereld wandelen. En dat we nog in aanmerking komen, in aanraking komen met alles wat ons dwars zit. En wat ons moeite geeft en waar we fout in gaan. En daarom hebben we die dagelijkse reiniging van het woord nodig. Hè? Dat is het woord Gods, wat onze gewetens reinigt en wat ons bekwaam maakt om hem te dienen. En dat lezen we bijvoorbeeld in Hebreeën 10 vers 22. En dan kom je, Hebreeën 10 vers 22, op zijn huidige werk. Dus wat hij daar zegt, is zijn verwijzing naar het werk wat hij gaat doen aan zijn kinderen, die hij dus zou vrijkopen. Hoofdstuk 10 vers 22. Het gaat nu over het reinigende werk, hè? De reiniging van de voeten, staat er. Die gewassen is, heeft niet van nodig dan de voeten te wassen, maar hij is geheel rein. En gij liet een zijt rein, zegt hij. In Hebreeën 10, vers 22, daar gaat het over de hoge priester. Dan zegt hij, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerheid des geloofs. En dan staat er, onze harten gereinigd zijnde van een kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Dat doet de Heer dus. Hij reinigt ons. Maar daarvoor moeten wij hem wel naderen. Moeten wij ons ook laten reinigen. En hij reinigt ons ook vanavond door zijn woord. Dat is een werk Gods, dat hij ons reinigt. Dat is wat Efeze zegt, het waterbad des woords. Dus wij lezen het woord en daardoor worden wij gereinigd. Worden wij ook apart gezet. Worden wij ook veranderd van onze gedachten. Wij worden ook gericht op de dingen van Christus. En daarvoor heeft hij dus die linnen doek. En daarvoor heeft hij het bekken met water. Ik ga weer terug naar het Johannes Evangelie. En dan waren we dat niet al een rij waren, vers 10, want dan zegt hij het, want hij wist, vers 11 van Johannes 13, vers 11, want hij wist wie hem verraden zou, daarom zei hij, gij zijt niet al een rij. En dan zegt hij, als hij dan hun voeten gewassen had en zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan en zei, en nu gaat het, verstaat gij wat ik uw lieden gedaan heb? Hij laat het verzinken en dan legt hij het uit. Gij heet, of gij noemt mij meester en heer. En gij zegt wel, want ik ben het. Dus de Heer zegt, ik ben jullie meester en jullie heer. En dan zegt hij, heer, indien dan ik, de heer en de meester, uw voeten gewassen heb, zegt hij, zo zult ook gij schuldig zijn elkaars voeten te wassen. Zie je dat? Dat hoort. Dat is het gevolg daarvan. Wij worden door de Heer gereinigd en vervolgens reinigen we ook elkaars voeten. Wij nemen elkaar ook de zonde niet meer toe. Wij zijn voor elkaar ook rein. Wij nemen dat weg. Wij zien dat niet meer aan, want wij zijn allemaal een nieuwe schepping. Wij kennen elkaar niet meer na die oude vleeslijke toestand. En dat is iets totaal nieuws. Dat kun je je toch niet voorstellen? Dat kun je toch helemaal geen... We zijn toch allemaal nog dezelfde lastige mensen, de boerse buurman. Maar als je een christen bent en Christus heeft jouw broeder gereinigd, hoe zou jij hem dan als schuldig kunnen verklaren? Waar haal je dat lef vandaan? Maar andersom ook. We zouden elkaar die dingen niet meer kwalijk nemen. En daar ligt denk ik het grote probleem. Wij doen het wel. Maar hier ligt zo'n eenvoudige les. En hoe moet je dat nou anders uitleggen? De Heer doet het heel eenvoudig. Hij wast ze de voeten. Hij zegt, je bent al gereinigd, maar nu was ik je de voeten, want dat heb je elke dag nodig. En ik doe jou een voorbeeld. En daarom vond ik het zo mooi om te beginnen met het voorbeeld van de leer. Zoals hij ons een voorbeeld van de leer naliet. En dat is dezelfde leer die de apostelen uitleggen. En die kom je ook in de Timotheusbrief tegen. Dat hebben we de vorige keer gedaan. We hebben gezien dat het begrip leer, onderwijs, voorbeeld door de hele Bijbel tegenkomt en dan is het altijd het volgen van Christus. Want wij herkennen zijn stem en wij volgen hem, maar we zijn hem beginnen te volgen doorheen de dood en opstanding. En daar ging de hele brief, of een deel van de brief van de Romeinen over, dat hij, als het ware, voor allen de dood smaakte en daardoor zijn ze allemaal gestorven. En degenen die in hem geloven zijn met hem opgestaan en nu hij dus leeft. Dat is het unieke van het evangelie. Dat hij ons volledig rechtvaardig verklaart. En dan vraagt hij, doe het ook bij elkaar. En rekel elkaar die zonde niet toe. En daarvoor is het ook heel erg nodig, denk ik, dat we begrijpen dat wij ook elke dag die reiniging van onze voet nodig hebben. Dus wat zouden we dan onze broeder kwalijk nemen? Dat is een beetje de balk en de splinter. Nou ja, en balk heb zie je helemaal niet met de splinter bij de ander trouwens. Maar we zien het wel hoor. We denken dat de ander wel, dus doen, laat maar zitten. Nou, en nog een keer, want ik heb u een voorbeeld gegeven, vers 15. Opdat gelijke wijze ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. Nou, en dit voorbeeld, wat gij lieden ook doet, wil ik een paar teksten lezen die Paulus zegt. Dat is in Colossenzen 3, vers 13. Colossenzen 3, vers 13. Dit is de praktijk van het volgen van de Heer. Ik lees één tekst. Verdragende elkander en vergevende de een de ander. Zo iemand tegen iemand een klacht heeft, Gelijkerwijze als Christus u vergeven heeft, doe gij al zo. Simpeler is het. Het kan niet simpeler gezegd worden. Maar het is zo moeilijk. Maar het evangelie is niet moeilijk, maar wij zijn zo lastig, toch?
Ja.
Het is echt de mens. En dan heb ik er nog één voor ons. Ik zeg speciaal ons, omdat ik er ook bij hoor natuurlijk. Als eerste. Efeze 4. En dan vers 32. En dan staat er: maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende, elkander. En dan staat er iets achter: gelijkerwijze ook God in Christus uw leden vergeven heeft. Dus toen de Heer Jezus voorbij ging om mij de voeten te wassen, zei hij: wil je dat dan ook even bij je broeder doen? Want ik heb je een voorbeeld gegeven. En hier zegt hij dus: gelijkerwijze ook God in Christus uw leden vergeven heeft. En dan de laatste van de rij, Jacobus 5 vers 16. Het is vanavond niet moeilijk. Jacobus 5, vers 16. Dan gaat het nog een stapje verder. Want dan zegt hij, Jacobus, voor de brief van Petrus: beleid elkaar de misdaden en bid voor elkaar. Dus beleid elkaar de misdaden en bid voor elkaar, opdat gij gezond moogt, en een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. Dus het is een gebed wat voortkomt uit de kennis en de werking van Gods kracht in ons. Het is heel helend om een ander te kunnen vergeven, wat hij je ook gedaan heeft. En ik durf te zeggen, je hoeft niet eens te wachten of een ander erom vraagt, je mag het op voorhand al vergeven. Hoe moeilijk het ook is. Want het voorbeeld hebben we in de Heer Jezus zelf. En ik zou zeggen, een paar dagen later bij Stefanus ook. Stefanus vroeg het ook, hè? Toen ze hem stenigden. Vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dus hier hebben we drie teksten. In de Colossenzen, in de Efeze en Jacobus. Waarin heel duidelijk gezegd wordt dat we elkaar de misdaden zouden vergeven. En dan lezen we in Efeze dus: zoals Christus u ook vergeven heeft. En dat is eigenlijk de voetwassing. Het voorbeeld. Dus daar heeft hij mij de voeten gewassen. En dan zegt hij vervolgens: nou is het ook aan jou de eer om dat te doen. Dat is Johannes 13. En dan wou ik even nog verder bladeren. Dan zijn we in Johannes 15. Het gaat om het reinigende woord van de Heer. Dan zegt hij in hoofdstuk 15 vers 1 tot en met 3. Ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de landman. In de gelijkenis van de goede herder zegt hij: ik ben de deur en mijn vader is de deurwaarder. Weet je nog?
Ja.
Mooi is dat, hè? Er zijn dus twee begrippen. De een is degene waardoor je naar binnen gaat en de andere is die de deur opende. Het is... Je moet het proberen voor te stellen als iets wat nodig is om het gehele proces tot een goed einde te brengen. Eerst volg je iemand, waar zou je anders heen moeten. Dan vervult die ander voor jou de zondeschuld en staat op uit de dood en je volgt hem daarin. Doordat de vader de deur opendeed en met hem volg je hem in zijn opstanding. Hè? En hier noemt hij dat dus: ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. En dan zegt hij: elke rank in mij die geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij luiden, zijt nu rein om het woord dat ik u gesproken heb. En wat is dat reinigen? Dat is ook het snoeien. En vandaar dat ik dus die snoeischaar bij me had. Die vind ik zo mooi. Die is ook nog van koper ook. Ik was een paar weken geleden aan de moezel en dan waren ze bezig om die wijnranken te snoeien. Misschien heb ik het al verteld. En toen ben ik erheen gelopen, vroeg aan die man: nou, leg eens uit wat je nou precies doet. Hij heeft wel 90% weggehaald van alle takjes. En wat hij overliet, dat leidde hij. En toen zei hij: wat ik nu doe is groeikrachtstimulering. Dus als ik dit niet doe, dan gaat de groeikracht er zelfs uit. En hij haalt het overtollige weg, zodat die nieuwe knoppen die hij laat zitten, met volle kracht, door die wortels gestuurd, die vrucht kunnen voortbrengen. Dus het snoeien is niet alleen noodzakelijk omdat het overlast bezorgt, maar dan krijgen die nieuwe knoppen juist extra. Anders gaat het dus naar de verkeerde takken toe. Het gaat naar het verkeerde gewas toe. Het moet naar heen waar de vrucht uit moet komen.
Ja.
Dus zonder die snoeien van de Heer, zonder dat reinigende werk, kunnen we geen vrucht dragen. En het is juist de bedoeling dat we vrucht dragen. En dan zegt hij in de Hebreeënbrief, als je dus niet opgevoed wordt, of niet gereinigd wordt, of niet getuchtigd wordt, dan moet je je zorgen maken, dan ben je waarschijnlijk een bastaard. En dan word je in die zin niet serieus genomen. Dus het reinigende werk, zegt hij hier, is noodzakelijk, opdat gij vrucht dragen. Meer vrucht staat er zelfs. Mooi, hè? Het werk van de landman. En daar komen we in het mooie gedeelte in Johannes 17. Er staat boven het hoge priestelijk gebed. Nou, de Bijbelvertalers hebben begrepen dat het niet gaat over dat de Heer Jezus op dat moment dit werk doet, maar dat hij het ging doen in de toekomst. Het is dus weer dat profetische werk wat hij hier vertelt. En dan zegt hij in vers 1, de Heer Jezus, dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, dat zijn dus de gelovigen die hem gevolgd zijn, gehoorzaam zijn geworden, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. En dan zegt hij in vers 9, ik ga het niet helemaal lezen, ik bid voor hen, ik bid niet voor de wereld. Ik bid voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uw. En al het mijne is het uwe, en al het uwe is het mijne, en ik ben in hen verheerlijkt. En dan zegt hij in vers 17 nog, heilig ze in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Vers 21, ik pak er zo een paar stukjes uit. Opdat zij één zijn, één brood, weet je nog, één tafel, één lichaam. Opdat ze één zijn, gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik ook in u. Opdat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld gelovigen dat gij mij gezonden hebt. Het gaat om het ene, het gaat om het leven, het gaat om het zorgen voor. En dan wil ik dit gedeelte even verder overslaan. Het is het toekomstige werk van de Heer Jezus Hogepriester, want hebben we al bij stilgestaan. En dan ga ik helemaal naar het laatste, ene laatste hoofdstuk. Dan, omdat we het steeds over het leven hebben, wat dus zo kenmerkend is het Johannes-evangelie, en waar dus ook brood en beker een duidelijk kenmerk van is, het nieuwe verbond, het opgestane leven, dan lezen we in vers 30 van Johannes 20. Dat gaat over de reden waarom Johannes dit heeft opgeschreven, dit boek. Jezus dan heeft nog vele andere dingen of tekenen in de tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan. Die zijn niet geschreven in het boek. Maar, zegt hij, deze zijn geschreven, en we hebben er net een aantal gelezen. Deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Vrucht, leven, water, het bloed van het nieuwe verbond, de kracht die het allemaal met zich meebrengt, het achterlaten van het oude, het hem volgen in de dood en in de opstanding, ingaan door de deur. God deed voor de Zoon de deur open en wij zijn in de Zoon ook het nieuwe leven ingegaan, het Koninkrijk Gods. En daar hebben wij gemeenschap met de Heer op grond van zijn opstanding. En ontvingen dat leven en die overvloed. En dat vinden we allemaal in met name het Johannes-evangelie. Wat dus onderscheidend is van die andere evangelie. Zeg je het verschil? Het ene was eigenlijk hetzelfde verhaal steeds. En dit spreekt dus ook vooral over zijn toekomstige werk als hoge priester en het reinigende werk wat hij deed. En wat ik dan mooi vond, omdat dat de koppeling was met de Romeinenbrief de vorige keer, dat wij dat voorbeeld onze Heer volgen in zijn spoor. En daarvan wordt in de Hebreeënbrief mooi gezegd dat wij de verse levende weg, hè? Door zijn bloed. Hè? Dus het heilige dom in, volgen wij op de verse levende weg. En de Heer Jezus zegt ook in het Johannes-evangelie, Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Het is heel compact, het is heel kort genomen, maar het is veelzeggend. Het gaat over de tijd heen en het is eeuwigheid. En het leven en die overvloed die hebben we ontvangen in onze Heer en Heiland. Zullen we hem daarvoor danken? Lieve Heer en Heiland, lieve goede herder, lieve hoge priester, u was een dienstknecht en alles wat deze wereld aan zonde en verderf met zich meebracht, heeft God op u gelegd. En u bent voor ons tot zonde geworden en hebt het weggedragen aan het kruis en hebt doorheen de dood, in gehoorzaamheid, vertrouwen op de Vader, om de vreugde die u voorgesteld was, hier alles ondergaan. En Heer, in ons geloof zijn wij deelachtig geworden aan die weg, omdat ook wij ons leven hebben gelaten om het uiteindelijk weer te krijgen. En hebben wij in u, in uw liefdewerk, eeuwigheid ontvangen, onvergankelijk leven ontvangen. Mogen we in uw koninkrijk binnengaan, mogen we aan uw tafel zitten, mogen we delen aan uw leven, mogen we delen aan uw reinigende werk. En zitten we ook aan de tafel om ook elkaar te reinigen, om elkaar te verdragen, zoals u een voorbeeld gegeven hebt door ons als degene die u niet gezocht hebben en die u toch hebben gevonden. En dat volk, Heer, dat is nu uw gemeente, dat is nu uw lichaam en dat wordt bereid in deze laatste dagen. En daar lezen we ook van, Heer, dat u in hen, in ons dus ook een werk doet. En dat is de werken van hetgeen wat u in ons tot vrucht wilt voortbrengen. En daarvoor snoeit u ons, daarvoor reinigt u ons, daarvoor maakt u ons bekwaam. En daarvoor mogen wij die liefde Gods in ons leven ervaren en zien, Heer, dat er in dit leven geen leven is, in deze wereld, maar dat er door het woord, door het evangelie, door de kracht Gods in ons, een onvergankelijk leven is ontstaan, Heer. En dat is uw leven in ons. Dank voor de hoop, voor ons leven, voor de toekomst, voor de toekomstvolle verwachting dat wij zullen verschijnen voor uw aangezicht en met u zullen verschijnen om voor altoos te zijn, Heer Jezus, bij u en bij uw toekomstige werk. Dank, Heer, voor uw genade, voor uw geduld met ons en leer ons, Heer, aangaande de weg die gij met ons gaat. Amen.